gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve broeders en zusters. Het is nog voor het Pascha, voor de kruisiging, dat de Heer Jezus met zijn discipelen in die zaal zit. En dan hebben ze het avondmaal, het paasmaal genuttigd en dan kleedt hij zijn eigen uit. Dan denken ze, wat gaat hij nou doen? Als hij zich helemaal uitgekleden heeft, dan doet hij een linnen gewaad over zich heen. Hij stond op van het avondmaal, legde zijn kleren af, nemende een linnen doek, omgorde zichzelf. Dan liep hij alleen met zo'n doek over zich heen en toen nam hij een bekken met water en toen ging de discipelen de voeten wassen. En hij droogde die voeten af met die linnen doek waarmee hij omgord was, staat er. En dan krijg je dat stuk met Judas en dan zitten ze daar zo en dan is hij daar aan het vertellen over zijn komende heengaan. Dus hij is samen met zijn discipelen, want die scharen zijn ergens anders in jouw huis. En hij zit samen met discipelen daar in die zaal. Het is al net zo heel indrukwekkend geweest, aangrijpend eigenlijk. En dan zegt hij, ik ga weg jongens. Ik neem afscheid. Ik ga bij de emeritaat. Nee, dat zegt hij niet, want hij gaat niet met de emeritaat. Emeritus, dat betekent uit de verdiensten. Dat betekent dat je verder niet meer betaald wordt. Nou, dat is voor de Heer Jezus niet waar, want die blijft eeuwig betaald worden door de Vader. Met liefde. En wat kan je nou beter verdienen dan liefde? Kunnen wij dus niet? Hij wel. Hij zegt, ik ga weg. Hij zit allemaal schrikken en schokken. Wat moeten we dan? Ja, ik ga weg en ik zal de Vader bidden. Bidden. En dat is eerst dus. En ik zal de Vader bidden. Dat is heel wat. Bidden is belangrijk. Bidden, wel eens gezegd, dat is de ademhaling van het geloof. Bidden, dat is wat de duiker onder water doet met die luchtflessen, die zuurstofflessen op zijn rug. Of van bovenuit de zuurstoftank met een slang. En als hij dat niet heeft, dan verdrinkt hij, dan stikt hij. Bidden, dat is de levenslijn tussen God en je hart. Wij bidden ook wat af. We hebben gebedsbijeenkomsten, gebedskringen, bidstonden voor visserij, gewas en arbeid. Bidden. Ik hoop dat u ook nog bidt thuis, voor uzelf. Heel veel mensen die bidden zich drie slagen in de ronde voor Jut en Jul en voor de wereld. En die vergeten helemaal zichzelf. Maar je moet altijd maar beginnen. Hè, wie die tuintje van een andere wiet, die ziet het onkruid in zijn eigen tuintje niet. Je moet beginnen bij jezelf, weet je dat? Dat is helemaal niet egoïstisch hoor, in het geloof. Dan moet je maar veel voor jezelf bidden, jongelui, jullie ook daar. Moet je veel bidden en daar, want wij zijn zelf de gevaarlijkste, hè? Wij zijn de gevaarlijkste. Maar eerst zeggen, heren, wilt u mij eens een beetje bekeren, alsjeblieft? Want het gaat soms zo moeilijk. En ik loop al over die en ik loop tegen zus. Maar ik moet eerst zelf. Maar het bidden van ons, dat bidden van ons, dat blijft bedelen. Net als professor Dr. de Reuver ooit is een prachtige dissertatie over Kobrugge geschreven. Bedelen bij de bron. Ging over Herman Friedrich Kobrugge. Bedelen bij de bron. Nou, dat zouden wij nooit kunnen bedelen. We zouden God niet kunnen, zouden niet eens kunnen wagen. Want het is een waagstuk om Gods naam aan te roepen. Je hebt mensen die zeggen alsof God vlak naast ze zit. Even bidden. Nou, dat is wat hoor, als je gaat bidden. Want dat is een end weg. De Heer is een heel end weg. Het is een eeuwigheid weg van ons. Wanneer je daar in de buurt komt. Bovendien, hij zou ons toch met de brand, als een draak die vuur spuwt, tegemoet moeten treden als wij bij hem aan de deur zouden kloppen eigenlijk. Daarom is bidden een waagstuk. Tegelijk bid en u zal gegeven worden. Dat heb je het weer, het is altijd alles en niks tegelijk bij de Heer, bidden. Maar wij zouden nooit gehoor krijgen als de Heer Jezus niet eerst had gebeden. En als hij niet eerst had gebeden, Veni, Creator, Spiritus, kom, Schepper, Heilige Geest. Want zijn bidden is totaal anders, totaal anders dan dat van ons. Hij bidt niet als iemand die geen recht heeft. Wij wel, wij hebben niks geen recht. Wij kunnen nergens, kun je zeggen, nou ik heb 20 jaar ouderling kerkvocht geweest, nou heb ik toch recht. Nee. En ik heb zoveel jaren het evangelie gepreekt. Oh, kom nou toe. Maak ik misschien meer fouten als zegeningen. En nee, er is niks geen recht. Maar de Heer Jezus, die heeft wel recht. Dat heeft hij net verdiend op Golgotha, vlak voor die opstanding. Het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik u mijn geest. De Heer Jezus bidt niet als een bedelaar. Bent u nou mal? Niet als een knecht, maar als rechthebbende, als heren, als heerser. Hij heeft het voor het zeggen. Eigenlijk zou je dat nog heel anders moeten vertalen. En ik zal de Vader bevelen. Hij is de baas, de directeur, president, eigenaar, schipper, eigenaar, reder, hoe je het ook wil noemen. Eén wenk en Vader zet alles klaar. Hij heeft het helemaal voor het zeggen. Die de hemel en de aarde onder zijn bewind heeft. En daarom staat er niet, ik zal mijn vader eens verzoeken vriendelijk of die wellicht misschien ooit nog eens de Heilige Geest zou willen zenden. Zet hij. Och, dat het nog maar mocht staan te gebeuren dat hij een andere trooster wil sturen. Zo zegt hij het niet. Die taal moet je doorheen prikken. Want zo zegt hij het niet. Wel wellicht. Ik zal proberen. Vast en zeker. Hij zal u een andere trooster geven. Sta ik voor garant. Op grond van een aangebrachte werk. Hij zal u die. Let wel. Hij zal u. Jou. Nee, geven. Dus nog een keertje, dat is cadeau, hè? Dat is geschenk. Dat is voor niks. Kan niet zeggen, nou, die geest. Nee, dat is cadeau. Uit genade zijt gezalig geworden, niet uit de werken, niet uit verdienst. En dat gebeurt terwijl ik er niet meer ben. Maar mijn broeders, zegt hij. In die discipelenvergadering. Want ja, als ik er niet meer ben, dan weet hij ook wel, dan zakken ze eigenlijk helemaal in elkaar. Dan zijn ze net als wat Heinrich Beul in die beroemde roman schreef, heb ik jaren geleden wel eens gezegd tegen u. Haus ohne Hütter, de naoorlogse generatie, die zo teleurgesteld was en zo geschokt van die concentratiekampen. En van die Juden aus Rottung. En van Hitler en zo. En die zijn zo verbaasd geweest. En die hebben hun geloof toen in de vuilniszak gezet. Bij de oud vuil. En de Bijbel er ook in gedaan. En die zei, dat kan niet meer waar wezen. Als er zulke dingen gebeuren, dan kan er geen God bestaan. Dan kreeg je die hele naoorlogse generatie. Tot en met de provo's toe en zo in de jaren 60, 70. Maar ja, dat is net als met een gezinnetje, denk ik. We hebben genoeg meegemaakt dat daar een vader en moeder is met zeg maar 5 kinderen. We hebben er 5, niet waar. Nou, en dan sterft die moeder jong. Dat is een aangrijpend gebeuren. Ja, oud is ook aangrijpend. We zeggen wel eens zo makkelijk. Nou ja, ze was al 83, 92, gezegende leeftijd. Nou ja, zeg. Als je dan 63 jaar met elkaar optrekt, dan scheurt dat ook los, hoor. Denk erom. Maar een jonge moeder is ook aangrijpen. Zitten ze dan die man huilen, huilen, huilend, huilend. Moederziel alleen. En dan kan het wel eens gebeuren wat je meemaakt. Dat God zomaar een andere vrouw op die levensweg geeft. Een nieuwe vrouw of man. Kan ook wel eens heel anders zijn. En heel nagaan. Maar als het goed gaat is die man dan dolgelukkig. Is die dolgelukkig. Zo dankbaar. En die kinderen die krijgen een nieuwe moeder. Zo lief. Zo goed. En die zeggen op een gegeven moment mama. En die kussen haar. En die haar om de nek. En die moeder is dan zo blij. En die vader is dan zo dankbaar dat ze mama zeggen tegen die twee. Die had toch. Ja, Piet weet ervan. Ja. Ja, Ja, zegt u, nou, dat doet de Heilige Geest ook de andere troosten. Die is net als die andere moeder. Ja, geest is toch mannelijk, dominee? Nou, dat weet ik zo net nog niet. In de vroegchristelijke kerk en in de middeleeuwen heb je heel veel van die christelijke oudvaders die noemden de geest moeder. En haar in hun geschrift, als je dat leest. En dat vind ik eigenlijk wel mooi. De moeder van de kerk. Dus er komt een andere trooster als ik er niet meer ben. Ja, niet anders van aard en niet anders van wezen en niet anders van werk, want hij doet hetzelfde als wat de Heer Jezus heeft gedaan. Hij doet precies hetzelfde. Blinden laten het licht geven, doven laten horen, kreupelen laten lopen. Hij doet precies hetzelfde. En die troosten, want de Heer Jezus toen die er was, hè, toen in Jezus, heb ik wel eens meer gezegd, in Jezus, daar merkte ze iets van, dat was zo bijzonder, zo van boven, zo bovennatuurlijk en buitenmenselijk. En daar kwam iemand anders in mee, daar kwam God in mee. De hemel op aarde, toen Jezus daar liep. En hij had ook, hij was de inspirator. Hij droeg alles, hij was, om zo te zeggen, het hoofd en het nekkie tegelijk bij de discipelen. Alles ging van hem uit, alles dingen in, uit, door, tot hem. En kent u die Jezus, kent u die? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Die Jezus bedoel ik. Ja, ik weet wel, wij houden ook, en het is ook allemaal prachtig, we hebben dat ook gedaan toen die kinderen klein was, die kinderen geleerd van Jezus houdt van alle kleine kinderen, en weet dat de Vader je kent, en dat je een parel van grote waarde bent en zo. Allemaal prachtig, maar laat ik zeggen, dat hoort bij de kleine kerk, hè, maar in de grote kerk, daar wordt Jezus wat meer dan alleen maar een vriendelijke man. Dat je in, onder, achter, boven Jezus God ziet, je schepper, God de rechter, God de almachtige, God de rechtvaardige, de heilige, tegelijk de barmhartige, de zaligmaker, de verlosser, de middelaar, de heiland. Dat is heel wat anders hoor, God zien, die ons hele verziekte, verpeste, verwoeste zondaarsleven gereinigd en verzoend heeft. Of heb u niet zo'n leven? Ja, ik weet niet. Ik hoor nog wel eens wat zo hier en daar. Ben u een netjes godsdienstig mens? Altijd goed, nooit geen foutjes? Nou, ik niet hoor. Ik niet. Sorry. Ik zou willen dat het zo was. Weet u wat voor leven ik leid? Dat hoorde ik van de week nog in een preek van die onvergetelijke wijle Jack van Dijk. Hij legt nou bij Jaap Jonker, maar goed, dat doet niet de zaken. Maar die preek heb ik van Feitje gehad, die zit daar. En ik krijg er nog een paar, denk ik, om. En die preek, dat is zo geweldig. Gaat hij over het hart preken. Wat is nou een hart? Nou, een hart, een belangrijk ding. Dat is een pomp, ja zeker, die pompt je bloed door je hele lijf heen, van je hersens naar je benen enzovoort. En als je dan hartklachten krijgt, en mannen stellen zich dan meestal een beetje meer aan dan vrouwen, dat is wel waar moet ik zeggen. En dan krijg je de hartafdeling, cardiologie en allemaal heel ingewikkeld met harttabletten en celocaine en ascalcardio en zo. Ik weet niet wat ik elke morgen slik, ik heb dan 6 of 7 van die pilletjes ervoor. Hè. Maar ja, en dan zegt die plotseling, dat vind ik dan zo geweldig, die mensen kunnen dan zo dierbaar gaan praten over je hart. Dan sta je daar bijvoorbeeld in een openbare kamer en zeggen ze, ach die man, hij had zo'n goed hart. Geweldige kerel, dominee. Of bij een vrouw, ah, die vrouw had een hart van goud. Ik zeg het ook wel eens hoor. Hart van goud. En dan zeggen ze, als er iemand aan de hemel verdiend heeft, was zij het wel. Even wachten, hoor ik het goed? Dat is onzin. Dat is nonsens. We liegen dat we zwart zien als we dat zeggen. Jesaja, arglistig is ons hart. Arglistig. En hoe dat komt, dat weet ik niet, maar dat zal de Heer wel heel bewust in dat woord gestopt hebben, arglistig, want dan moet gelijk aan een slang denken, met zo'n gespleten tong, kop heen en weer. Arglistig is ons hart, sluw. Meer dan enig ding Zo'n lieve man, zo'n lieve vrouw. Forget it. Ja, voor elkaar misschien, maar voor God niet. Uit het hart komen voort, juist. Uit mijn hart komen voort. Uit uw en jullie hart komen voort. Uit elk hart komt voort, hoererijen, diefstal, roverijen, haat, nijd, afgunst, weet ik veel. Och, wat ben ik blij zeg. Dat er hier geen groot scherm hangt waarop mijn gedachten 24 uur per dag worden afge... Ja, er zouden honderdduizenden mensen op die non-stop soap afkomen van mijn hoofd. Maar ze zouden eigenlijk hetzelfde zien als wat ze zelf allemaal bedenken natuurlijk. Het is toch verschrikkelijk, we willen toch niet voor elkaar weten. Nou, dat is nou dat hart, wat voor leven... En dat leven van dat zieke, kapotte hart, waar die duivel in woont, weet u wat over geprikt. Als een draak, dat leven heeft God nou verzoend. Zalig de reine van hart. Maar zijn de reine van hart die hun onreinheid hebben leren zien onder het werk van de Heilige Geest. In de smid. Want zij zullen God zien, die mij gezien heeft. Heeft de Vader gezien. Dat is nou troosten. Dat is troosten. Wat Jezus deed en nog steeds doet. Jongens, dan ben ik er niet meer bij jullie. Toch ben ik er. Door middel van mijn geest. En die zal jullie alles vertellen wat ik heb gezegd. Indachtig maken. Andere troosten. Hoef je niet meer bang te zijn. Dat is twee andere troosten dat je verlaten bent. Hij bidt om een andere troosten. Over je persoonlijke ambtelijke tekortkomingen zal hij je troosten. Over je zonden zal hij je troosten. Over de smaad en de hoon en de laster die je soms moet dragen. Als christenmens zal hij je troosten. Over het feit dat je ene kind wel en de andere helemaal niks gelooft. Zal hij je troosten. Hoe dan... Nou zo, hiermee, staat dan de pleister op de wonden. Bij zekere zin wel, ja. Dat is als het ware de liefdesbrief als ik vertrokken ben naar de hemel, broeders, zegt hij. Dat is mijn e-mail. Zal ik je laten merken dat ik toch altijd aan je denk, al zie ik je niet, dan ben ik heel ver weg. Toch ben ik heel dicht bij je. En dan schrijf ik hoeveel ik van je houd. Elke dag een nieuwe brief. Ja. Dan staat in het Grieks parakletos. Dat betekent letterlijk een erbij geroepen. Ik zal u een andere parakletos. Ik zal er een ander bij roepen. Het woordje parakletos wordt op drie manieren gebruikt in het Grieks. Je weet, ik kijk altijd in het woordenboek en dan kijk je gewoon hoe wordt het gebruikt in het volkse Grieks. Want zo gebruikte Jezus sprak koine Grieks. Dat is plat Grieks. Niet hoog, algemeen beschaafd Grieks. Hij sprak koine Grieks. En die parakletos die wordt op drie manieren gebruikt. Allereerst als je in de problemen zit. Gewoon normale huis, tuin en keukenprobleempjes. Je komt er niet uit en je loopt hartstikke vast. Dan roep je iemand erbij om jou te helpen. Familie of vrienden. Advies. Wil jij mij alsjeblieft adviseren? Dat is één. Adviseur. Twee, een heel stuk dieper. Je hebt een geweldig conflict met iemand. Denk aan die meneer Wolfowitz. Van de Wereldbank, dan moet je niet denken dat ze allemaal zo zijn, want dat is godzijdank niet waar. Maar die meneer heeft dus blijkbaar, bewust of onbewust, dat weet ik niet, die vriend van Bush, die heeft een fout gemaakt en die heeft zijn vriendin, heeft die een baan bezorgd met een heel groot inkomen en zo. Nou ja goed, die moest nu vertrekken, helaas voor die man en voor zijn vriendin natuurlijk. Maar die zaak is zo ingewikkeld en dat heeft zoveel haken en ogen en met allemaal juridische dingen en zo. En dan nou ja, dat moet je iemand erbij, want daar heb je allemaal geen verstand van. Jij doet gewoon je werk. Dus dan moet hij een zaakwaarnemer, die zijn belangenbehartiger of zaakwaarnemer, moet hij erbij roepen. Dat is het tweede. Parakletos. Adviseur, zaakwaarnemer, belangenbehartiger. En het derde is, dan sta je in de rechtbank. En je bent hoofdverdachte van een of andere misdaad. En Dan mag jij er iemand bij roepen. Dat is nou de democratische rechtsstaat gelukkig. Mag je er iemand bij roepen? Wie dan? De advocaat. He, die figuur als Moskowitz en Spong en zo. Want kijk, in al die drie die situaties kun je natuurlijk niet zomaar iedereen erbij halen. Niet Jut en Jul. De een die maakt zich met een jantje van Leiden vanaf. En de ander die heeft er geen verstand van. En een derde die zorgt dat je van de wal in de sloot valt. Of de vierde bedrieg je. Nou, daar zitten die discipelen. Die zitten daar een beetje te staren naar de zoldering en zo. Die denken, wat zegt hij me nou allemaal? Hij gaat weg. Moeten we nou beginnen? Hoe moet dat nou? Wat moeten we nou zonder u? Je hoort ze het denken. Wat moeten we nou zonder u beginnen? Wat moet ik zonder jou beginnen? Ik ga kapot. Ze kenden de kwaliteiten van de Heer Jezus. Ze konden zo goed op hem op aan. Hij had toch de leiding. Hij was de motor. Hulpbehoevende kinderen. Zonder vader en moeder in het leven. Zie je ze staan in die oorlogsgebieden. O, vreselijk. Die kleintjes. Van die grote vragende ogen en dikke tranen in die gebombardeerde straten. Mens, als je die foto's ziet, dan scheur je van binnen. Nou ja, zo zijn wij toch ook. Zo bent u toch ook. En zo zijn jullie toch ook. Daar staat de mens van vandaag die God al lang kwijt is. Met al dat intellect. Met al die techniek. Met de wetenschap. Bij de puinhopen van wat eens je huwelijk was. Wat was je blij met die jongen. Ja. Of bij de puinhopen van je gezin. En als baby heb je hem zo vertroeteld. Nou zit hij in de baaiers. Drugsdealer. Of bij de puinhopen van je gezondheid. Vorige week kon ik alles nog. Ik ben nou zo moe. Dan sta je bij een vers gedolven graf. Dan sta je met je diepe zondeval. De mensen allemaal wijzen. Hé, zij. Je diefstal. Je overspel. Zou je er niet eens iemand bij roepen? Want dan zijn wij met mensen met het lege gat. Nog eens één keer. Een paar weken terug ook nog eens gezegd. Dan zijn we de bombardement van Rotterdam. Hebben ze herdacht, hè? Nou ja, ik zat in Rotterdam op school. Ik woonde in Vlaardingen. Ik zat daar op de koks, op de technische school op de Beukelsdijk. En later op de vakschool voor bakkerij en hotelpersoneel in de Rauwenhofstraat. En in Spangen, vlakbij het kasteel van Sparta. En ik heb er op Meiningsgymnasium gezeten. Ik heb er wat gedwaald en gezworven op de fiets heen en weer elke dag. Zo naar Rotterdam en terug naar Vlaardingen. En weet je wat zo mooi is van die stad? Het is een stad geweest waar ik van hou, maar ik heb er ook heel iets engs ontdekt. Je kunt er zo verrukkelijk eenzaam zijn. Je kunt er zomaar wegvallen zonder dat iemand je ooit mist. Je kunt daar lopen, niemand die wat zegt. We hebben wat kapotte mensen tegengekomen. En dan hebben ze dat beeld gemaakt van die kapot gebombardeerde centrum van Zadkine met dat grote, geweldige, mooie beeld. Met die enorme armen, heel groot en sterk. Grote, sterke benen, grote dijen en zulke kuiten. Staat dat beeld. Het schreeuwt en het gilt en dat binnenin zo'n heel groot gat. Stad zonder hart heet dat beeld. En dat zijn wij nou. Dat is de mens sinds het paradijs al. Dat is helemaal de mens. Toen hebben ze Jezus ook kwijtgeraakt, kwijtgemaakt. Lichter. Zou je er niet eens iemand bij halen? Met dat gat kan je niet verder leven. Ik ga naar de kast tot 's morgens 5, 6, 7 uur. Ik zuip mijn lam. Dan kan je dat gat niet mee vullen hoor. Het loopt zo weer weg. En alleen met drugs. Helpt ook niks, joh. Dat vervormt de werkelijkheid. Ben je even weg. Als je iemand bijhalen. Oh ja, de dokter, ook goed. De psychiater, huwelijksadviesbureaus, echtersplaats gezegd, allemaal niks van die dingen. Het is maar een zegen dat ze er zijn, hoor. Maar och, we roepen er zoveel bij. Dan gaan we naar al die zuip op de televisie, dan hebben we Astro TV, gaan we ook, of we hangen zo'n stabilo dinges om onze nek. Pillen en poeders en kuren van dokter Vogel en zo. En dan winkels puilen uit. Knoflook voor gewrichten, botten, tanden. Ik weet allemaal niet wat. Bellen ze van de week op. En meneer, wat denkt u ervan? Hebt u interesse in visoliepillen? Gaan ze hier op Katwijk mensen bellen van visoliepillen? Dat begrijp je dan ook niet. Ja, het zal wel. Maar voor dat gat zou je er eens iemand bij roepen. Voor dat gat, voor die leegte. Kan geen mens, geen winkel, geen psycholoog, niemand. Dat heb ik wel ontdekt in mijn leven. Is er maar één die dat kan. Dat is die Heilige Geest, de Parakletos. Roep hem er eens bij. Dat is die dokter Barnard van de hemel. Die man van die harttransplantaties. Weet u wel? En die deed de eerste harttransplantatie, heel de wereld op stelt. En die man hebben een tijdje ermee geleefd, dat vertelt Van Dijk ook nog in die en nou dan, in dat gat waar mijn hart zwart, zwart, zwart is en weg is. Dan neemt hij het hart van God eruit. Dan zegt de Heer, neem mijn hart maar, mijn bloedend hart. En op dat hart schrijft hij de naam van Jezus. En dat hart geeft hij handen en voeten. En een hoofd, het hart maakt hij zijn enige geboren zoon van, zijn lieveling, zijn ooilammetje. En dat hart, dat leeft hij mee aan de geest. En die komt hierheen naar de nieuwe kerk in Katwijk en naar alle kerken. En bij bisschoppen en priesters en dominees, want het maakt allemaal niks uit uiteindelijk. En dan komt hij dat hart van God in die leegte planten. Dat is nou opnieuw geboren worden. Zou u hem dan niet eens bij roepen? Als adviseur, ik zal raad geven. Als zaakwaarnemer, ik loop muurvast, snap er niks meer van, ik heb er geen verstand van, ik kan het niet. En het allerbelangrijkste als advocaat, o God, je hebt een groot gat in je leven. Ja, Heere, dat weet ik. Is je eigen schuld? Ja, Heere, dat weet ik ook. Dat weet ik ook. Dat weet ik maar al te goed. En dan komt die Parakletos, die Heilige Geest. En die zegt, Vader, wilt u even, alsjeblieft even, maar ik moet opereren, ik moet transplanteren. Ik ga dat vullen, dat hart. Ja, niet als een tandarts die een gaatje boort en even vult. Dat doet hij als de hemelse operateur, mijn advocaat. Dan ben ik doodschuldig. Doodschuldig. Hij wijst het eerst haar fijn aan. Hij zet eerst die hele MRI-scan van je ziel zet die neer. En dan zie je al die tumoren van de zon. Dan denk je, oh God, vrees het, is niks meer aan te doen. Het is opgegeven, jongen, van jullie kant. Er is geen mens, geen dokter, al loop je de hele wereld af. Niemand die je kan helpen. Dat doet hij. Dat doet hij eerst, die Heilige Geest. Dat doet hij ook. De wet doet dat, de geest doet dat nog veel meer met die wet. Daar Van Dijk met een ouderling te praten, die ouderling, ja, dat God de Vader, dat weet ik wel, en God de Zoon, dat begrijp ik allemaal. Maar God de Geest, dat vind ik allemaal zo ingewikkeld. Wat doet die geest nou allemaal? Toen zegt Van Dijk, zag je dat meisje net fietsen? Ja, je moet niet gaan lachen. Zag je dat meisje net fietsen? Trouwens, je mag lachen ook. Ja, zegt die ouderling. Nou, ik kende die ouderling blijkbaar net zo goed als zichzelf. Hij zegt, zag je die rok opwaaien? Ja, dat zag ik ook, zei die ouderling. Die denkt, wat wil die nou? Dat doet nou de Heilige Geest. Die blaast waarheen die wil. Die zet je blootje voor de Heere God. Doodschuldig, moeder kom ik, arm en naakt. Ik heb geen eens een bedekking. Tot de God die zalig maakt. Als de Parakleet eraan te pas komt, word ik een goddeloze. En dan wordt hij plotseling de hemelse Moskowitz of de hemelse Spong, of hoe die ook heet. Dan komt hij. Dan gaat hij een pleidooi houden in je ziel. Met dat hart wat hij daar heeft ingebracht. Dan zet hij dat hart. Dat is Jezus. Dan gaat hij vertellen van Golgotha, van het volbrachte werken, van de opstanding en de hemelvaart. Dan gaat hij vertellen van hoe God tevreden is met het werk van zijn zoon, van de vrijheid en de vreemde vrijspraak en de gerechtigheid, verworven en verdiend. En die metselt die helemaal muurvast in je ziel. Dat deelt je niet alleen maar mee. Zo van, nou ja, je zoekt het maar uit. Nee, hij geeft er je deel aan. Dat is wat anders. En zo krijgen mensen kinderlijk vertrouwen, blijdschap, vrede, vreugde, midden in de ellende. En ik zal de Vader bidden, bevelen. Hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Betekent dat hij nooit meer weggaat. Blijf bij de gemeente. Blijf bij de hele kerk, de Una Sancta. Hij gaat van geslacht tot geslacht. Blijft hij datzelfde paracletenwerk verrichten, bij jong en oud en bij groot en klein. En de een die wil de hele half leven niet aan, en de ander komt later tot geloof als die 50 is. Ach, hoe de Heer dat allemaal doet, dat doet hij zelf. Daar is hij vrij machtig in. Maar hij doet het wel, nog steeds, ook in Katwijk, komen er nog steeds meer tot geloof. Die zelf zeggen, want ik had het nooit gedacht. Collectief, maar ook heel persoonlijk. Heel persoonlijk. Dat doet hij vandaag nog en morgen en vannacht en vanmiddag en vanavond. Dag in dag uit. Vind je dat niet geweldig? Hij is al bij u. Je bent nooit alleen, de moderne mens. Die alleen nog maar het gat heeft. Och, die is zo alleen. Daar zie je toch om je heen. De wereld dreigt door ons genetisch gemanipuleerd en nog veel gekkere dingen geklonen en ons egoïsme en ons materialisme kapot te gaan. Het milieu en al die dingen, ik hoef het toch niet te zeggen, elke keer weer. Hè. En op onzichtbare wijze lijkt de aarde leeg te lopen, de energiebronnen gaan opraken. Nou ja, morgen weer een dag. Ja, wat is die dag dan? Wat is die dag dan voor die lege mensheid? Een adempauze voor een volgende hel. Je zou er doodsbenauwd van krijgen. En dan zegt hij, maar jullie hoeven niet bang te zijn, broeders. Hij blijft bij u, hoor. Hij blijft bij u. Al zit de kerk achter het onder stroom gezette prikkeldraad, hij blijft bij u. Al sterf je straks mee met die stervende aarde en die stervende geschiedenis, hij blijft bij u. Hij blijft bij u in je laatste ogenblikken. Als alles je ontvalt, als het angstig doodzweet van mij leekt, hij blijft bij mij. Kan die genade nooit meer wegdoen, kan het nooit meer verliezen, kan er niet eens van vervallen. Als ik niks meer kan zeggen, zegt hij, ik ben bij je. Troost of niet? Als ik niks meer kan zien, dan zegt hij, en ik zie je, mijn oog zal op u zijn. Als ik geen adem meer kan halen, dan geeft hij mij zijn adem en zijn geest. Hij blijft bij me. Stil maar, mijn kind. Je bent immers nooit alleen. De geest van de waarheid. Waarom staat dat er nou bij? Nou, dat is om te laten weten dat hij betrouwbaar is. Dat hij nooit liegt en nooit misleidt. Wij zijn de meest onbetrouwbare sujetten die er zijn. Arglistig is ons hart. Daar heb ik weer meer dan enig ding. Maar die geest van Christus, tegendeel, volkomen betrouwbaar. En zijn werk betekent dat ook nog het tweede. Dat is door en door tot op het bot zuiver en helder en klaar. Dat ik ga beleiden dat ik de grootste der zondaren ben. Daar zorgt hij eerst voor. Dat is de dominee die bad in de 1943, bad regelmatig eigenlijk voor de bekering van Adolf Hitler. En die man moest bijna zijn biezen pakken. Dominee, hoe durft u? Bent u nou helemaal gek geworden? Die dictator. Hij heeft van mijn familie een Jood. Ja, die Hitler was een echte zondaar. Die gemeente was in naam zondaar. Tot de geest, dat is nou het kardinale verschil, de geest van de waarheid. Als die echt in je leven komt, dan ben je niet meer, dan ben je geen naamzondaar, dan word je een echte zondaar. Dat klinkt wel heel ouderwets en vreemd, maar het is echt zo. Dan ga je ontdekken, ik de ergste van alle mensen. Of moet je daar niks van hebben, van die preken? Nee, je hebt een heleboel mensen, gemeentes, die willen dat niet meer horen. Er zijn gemeentes waar ik vroeger preekte, en die vinden het allemaal veel te zwaar. U lijkt me van de gereformeerde gemeente. Nou, dat weet ik allemaal niet. Het is interessant, eerlijk gezegd, helemaal niets meer, die kerken en die genootschappen. Die gaan allemaal weg, godzijdank een keer. Ik weet alleen wat ik geleerd heb van de geest en van het woord. En hij maakt het ook af, ook als hij ons ontdekt heeft. Dan blijft er geen kwaaie cel meer over, zegt hij. En nou zorg ik voor een nieuw hart. Bedriegt ons nooit. Beschaamt de stille hoop niet. Ook voor mij, ook voor u. Stil maar, wacht maar. Alles wordt nieuw. Werpt ons op Gods belofte. Dominee, ik vind het zo moeilijk. Heb nou maar geduld. En laat het geloof nooit te schande worden. De geest der waarheid. Welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem. Nou wordt het een beetje pittig. Ja, de wereld ziet hem niet, die wereld is blind voor de geest. Omdat hij de geest van de waarheid is. En de wereld, dat weet u allemaal, die wordt geregeerd door de leugenaar van de beginnen. Die onboetvaardige wereld, die ongelovige wereld, die niks wil weten van zonde en genade en van schuld en vergeving. Dan ben je blind voor de waarheid. Kijk maar om je heen en kijk maar naar jezelf. Was u ook niet blind voor de waarheid vroeger, of wel? Ja, misschien bent u altijd in het geloof grootgebracht, maar er is een onderscheid tussen ongeloof en geloof. Er is een groot onderscheid. Lopen er twee door de voorstraat, die kan niet zien. Allebei met een boodschappentasje van Hoogvliet, laat ik maar zeggen. Die kan niet zien wie nou wel wedergeboren is en wie niet. En toch, tussen al die mensen, als wij op straat daar zitten, wedergeboren en onwedergeboren mensen. Dus daar is geen tussenweggetje. Maar je ziet het niet. En die niet wedergeboren mensen, ja, dat is de... Dat is de wereld van de leugen en van de duisternis. En de wedergeboren wereld is die van het licht en van de helderheid. En van de waarheid. En die niet wedergeboren, ach, daar zit allemaal, er zit heel veel verstand bij. Denk maar vroeger aan die plaats, Breeweg, Smalleweg. Daar zit heel cultureel hoogbegaafd in de grootte der aarde. En de showbusiness met al die idioterie die daar gebeurt. Met de sportverdwazing die helemaal op hol gaat. De wereld die het onrecht bevordert en verkoopt. De wereld die drugs kweekt en produceert en verhandelt. En er de hand niet voor omdraait om de jonge kinderen naar de hel te helpen. Die wereld van kinderporno en van vermaak en vermaak en vermaak. En de kerk doet er uit. Kijk, we moeten er niet te veel aan meedoen. Hè? Ik ben helemaal geen fatsoensrakker, maar kijk uit. De wereld, materialisme. En in die wereld, die duister, daar horen ook de vrome tussen haakjes. De religieuze fanatiekelingen die in naam van Allah of van God andere mensen vermoorden. En veroordelen en kapot maken. Wij hebben de waarheid in pacht. De fanatiekelingen. Die wereld lijkt soms zo mooi en zo spetterend als net een kermis, jongens. Kom maar, hier draai molen, suikerspinnen. Kom dan, grijpertjes, armpjes, als kind toch. Mijn schoondochter is met die kleine geweest. Die liep zijn ogen uit te kijken op dat kermisje daar. Oh, dat is een nieuwe wereld voor die jongen. Het lijkt zo mooi. Zalig, zalig. Wat zegt Gods woord? Zalig, zielig. Hard, gevoelloos, medogeloos, liefde. Loos, maar al die lampen, uiteindelijk alleen maar duister. Ze blijven maar doordraaien, dag en nacht. Het gaat om dit. En ze dolen in het niets. En het is maar een beeld wat ik nu gebruik. Ik zeg dus niet dat de kermis zondig is, hè. Laat me dat alsjeblieft niet horen. Het is een beeld wat ik gebruik. De wereld die buiten God is, dat is de kermis der ijdelheid. Siebelink, Biesheuvel, mannen, groter in de wereld. Maar ja, ik zeg er niks van, maar God kan die mensen bekeren. Als hij bij kan hij die mensen bekeren. Die wereld kan de geest niet ontvangen. Die ziet hem niet. Die kent hem niet. Ja. En wat die wereld nou zielig noemt, armen van geest, zielig hè. Vervolgde, zielig hè. De dorstige en de hongerende, zielig hè. Die noemt de Bijbel nou zalig. Dat is die gemeente van Christus, die zo wonderlijk haar eigen weg door het leven probeert te gaan. En dan vallen en struikelen wij in duizend dingen. En dan moeten we elkaar ook niet afvallen, maar helpen opstaan en weer meenemen. Daar loopt zo'n wonderlijke club mensen door de geschiedenis. En die wijzen alleen maar naar boven. En die zingen en die bidden. En ze hebben nog een vrolijke lach, want blijdschap is hun kenmerk. Christianoi, christenen, ik ben een van hen, u ook. Ik wandel in het licht met Jezus, met al hun feilen, falen en zonden. Dat is nou de gemeente, want gij kent hem, de geest. Hoe weet u dat dan, hoe weet ik dat? Omdat je je leven en je sterven alles alleen maar op Jezus zet, dat doet die geest. Omdat we alleen maar alles op Jezus zetten. Op hem ben ik aangewezen. Van hem hang ik af. Op hem teer ik. Naar hem ga ik heen. Naar hem verlang ik. En waarom zij nou wel, dominee? Waarom wij nou wel en zij nou niet? Ai. Dat is de vraag. Dominee, zegt zo'n moedertje huilend. Een tijdje terug, dominee. Dan heb ik 7 kinderen. En ze doen er geen van allen wat aan. Voel ik zo erg. Moet je dan zeggen? Ga ik me bijna schamen dat die van mij wel geloven. Dan moeten we maar stil worden. Waarom zingt de een in een koor of doet belijdenis? Dan zitten ze op Romeins 12 of weet ik van wat. Dan zit de ander in de Noor. Ja, ik weet het ook niet, lieve mensen. Ik weet het niet. Dat is Gods welbehagen. Ik kan ze opvoeden wat je wil. Ik heb wel 1 ding geleerd. Dan zeggen die moeder gezet. Ik dacht, moeder, weet je wat is? God wil alle mensen bij zich hebben. Maar niet alle mensen willen God bij zich hebben. En voor het overige, stil maar en wacht maar en bid maar. Misschien na je dood. We kunnen slechts op heilige, eerbiedige afstand van die geheimenissen blijven. Maar zeg dan ook een keer erbij, en dan, o God zij dank, waarom ik dan wel? Ik snap het niet, waarom wij nou wel? Waarom zitten wij nou wel hier onder het woord? En waarom zijn wij blij met de naam van Jezus, of ben u dat niet? Ik moet naar het einde, oké. Zo'n mooie teksten. Want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Dat is het laatste. Dat is het laatste stukje. Discipelen kenden hem al, die geest, want al voordat de Heer Jezus naar het kruis ging, dan staat er dat hij op hen blies en zo hun ambtelijke presentie van de geest gaf. Zij kennen hem, waren wederom geboren, innerlijk gebroken, toevlucht tot hen genomen. Nee, waren geen bijzondere vrome lieden, uiterlijk met veel vertoon, doopgewone mensen van vlees en bloed, met fouten en gebreken, maar wel opnieuw was een nieuwe hemel en de aarde voor hen opengegaan. En ze hadden de toevlucht genomen, ze hebben dat woord gehoord, en ze hebben in dat woord, de een die leest dat boek en die zegt, nou ja, dat is je onzin, klap dicht. En een ander die leest dat boek en die zegt, oh, kijk nou toch. De openbaring. Die horen de stem van de Vader. Deze is mijn zoon, mijn geliefde. En die omhelzen hem en die vluchten naar hem toe en die blijven bij hem. Wat voor de wereld dwaasheid is, kruis van Christus, evangelie. Dat is hun enige troost in leven en in sterven geworden. En wat voor de wereld onmogelijk is, opstanding en eeuwig leven. Hoe komt de mens erbij? Dat is voor hen de toekomst geworden. Dat leven hebben ze lief gekregen. Kent u de Heilige Geest, lieve mens? Hebt u niet de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? Hoe weet ik dat? Nog een keertje dan. Dan is Jezus alleen. Jezus altijd. Jezus overal. De enige, de echte, de ware Adam. De ware Jacob. Hij blijft bij u lieden. En dat is het hoogtepunt. En hij zal in u zijn. Ai, dat is het hoogtepunt. hoogtepunt van alle godsgemeenschap. Krijg je dan een apart nieuw extra orgaan in je lijf of zo? Een reli-chip? Nee hoor. Is dat een mystieke ervaring met extatisch gevoel? Oh, ik ga vliegen? Nee hoor. Als je belieft niet, vind dat zo eng. Al die mensen, die christenmensen met al die sentimenten. Sommigen lijken net of ze de hele dag in trance verkeren, denk ik. Eruit, straks snij je met aardappelschillen in je vingers. Gewoon je werk doen. Al kinderbarend zal zij zalig worden. Staat ook in de Bijbel. Nee, de Heilige Geest werkt niet als een soort drugs of marihuana. Het is geen paddo van de hemel. Nogmaals, dan ga je allemaal gekke dingen zien. Dan die vervormen, dat doet de boze, de duivel doet dat. Die vervormt de werkelijkheid. Zodat je dat gat niet meer zo ervaart. En dat gat niet zo ziet in je leven. Dat probeert die duivel. Helemaal niet bij de Heilige Geest. Die Heilige Geest is te nuchter. Het is eenvoudig dit. Die Heilige Geest. Die bepaalt door middel van dat boek. Ons leven. Ons doen. En denken. En laten. Ons beslissen. Onze keuzes. En ik ga heel vaak de fout in. Dan laat ik dat boek te veel los. Weet u wel. Dan lees je te weinig. En Jezus staat daar garant voor en borg voor. Hij zal in u wonen. Dat wordt de ervaring van het geloof. Bevindelijke werkelijkheid. De parakletos. Eeuwig wonder. In zo'n ellendeling als ik. Ja, om jou te troosten, Pietertje. Om je voor, bij voortdurend het hart van de Vader te drijven. En het hart van de Vader, de Zoon, bij voortduur in jouw hart te leggen. Dag in, dag uit. Dat je niet meer zwart wordt en dienstbaar. Daar word je, zegt de psalm, als die duif. Die gelijk het goud dat op haar veren zit, ver boven alle andere vogels promt. Ja toch? Hij zal in u zijn. Geeft ook strijd hoor. Ontiegelijk veel strijd. Dat geeft aanvechting, maar dat is een heel ander hoofdstuk. Ander chapiter. Ik geloof in de Heilige Geest. Niet voor jou. Oh nee, wel voor jou. Ook ik zal de Vader bevelen. Mijn borg heeft gebeden. Kan niemand ongedaan maken. Mijn borg bidt nog. Kan niemand weghalen. Die in de hemelen nog voor ons bidt. Dat die Geest zijn werk kan doen. Daar zat hij dan in die zaal, met dat linnen gewaad waarmee hij al hun voeten had afgewassen. Zie het voor je? En dan loopt hij weer terug, gaat hij weer half aan liggen. Misschien heeft hij zich weer aangekleed, ik weet het niet. Wat hebben die discipelen toen gedaan? Zij hebben op de Geest gewacht, zoals zij hem verwachten konden, eendrachtig. En in God verbonden, zij hebben op de Geest gewacht. Zij hebben op de Geest gewacht en zijn ondanks hun vurig hopen niet op Gods zaak vooruitgelopen. Zij hebben rustig hem verwacht. Zij hebben op de Geest gewacht. En zo is hij tot hen gekomen en overdekte hen met stromen van zegeningen en van kracht. Zij hebben op de Geest gewacht en hebben, neem dat mee, door die Geest gedreven, getuigd met inzet van hun leven en duizenden tot God gebracht. Geloof dat evangelie en bekeer je elke dag opnieuw. Amen.